die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
De gemeente wordt verzocht om te zingen van de derde psalm, het eerste vers, psalm 3 vers 1. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer, hem is geen heil beschoren. Het eerste vers van psalm 3. Zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in de profeet Jona. Het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17, en het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 9. Dat handelt van des mensen verdorvenheid en de bekering tot God en de manier van deze. Dat er velen, door de bediening des evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept, en zelf ook, dien hij roept, onderscheiden gaven mededeelt. Maar in degenen die geroepen worden, van de welken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort, het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. En verder Jona 1 vanaf vers 10 en Jona 2. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden ze tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden, want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffers en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot een Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buiken des grafs schreide ik, en gij hoordet mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij, en al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot een vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
Wij willen zingen Psalm 116, de versen 2, 3, 4 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankst der hel mij alle troost deed mis. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. De versen 4 en 5, de eenvoudige, wil God steeds gadeslaan. En gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116, 2, 3, 4 en 5. gemeente. Hele bekende geschiedenis van Jona. Kinderen, Jona was ongehoorzaam en vluchtte bij de Heere vandaan. En dan gaat het niet goed. Jona bij de Heere vandaan vlucht op een schip, dan werpt de Heere grote storm op de zee. En zo erg dat het lijkt dat het schip breekt. En Jona slaapt. De kerk slaapt te midden van de storm. De discipelen sliepen terwijl Christus worstelde. Jona wordt wakker gemaakt, het lot wordt geworpen, de schuld valt op Jona. Hij heeft gezondigd. En dan zien we in Jona een beeld van een zondaar die zich onvoorwaardelijk overgeeft. Hij zegt, werp mij maar overboord. Hij weet het, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Jona wordt overboord geworpen en zinkt in de diepte. En een walvis slokt hem op. Jona wordt als het ware levend begraven. En daar zit hij in het ingewand van de vis. Jona heeft doorleefd wat wij samen hebben gezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed mis, ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Het geloof dat breekt door. Jona zegt, ik zal de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Terwijl die daar nog zit in de buik van de walvis. Jona, het beeld van een zondaar die zich onvoorwaardelijk overgeeft en door de Heere wordt gered. Hoe kan dat nu toch? Jona, die het waardig is dat hij voor eeuwig wegzinkt in de rampzaligheid, die wordt behouden en de vis spuwt hem uit op het droge. En Jona mag opnieuw naar Nineveh gaan. Hoe dat kan, dat gaan we vanavond overdenken. Want nu is er voor Jona, kinderen, iemand anders afgedaald. In de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Jona was ook een type van Christus. Als hij zich overgeeft. En als hij zich overboord laat werpen, dan wordt het schip gered. Christus, hij daalde af in zulke diepte. Gemeente, vanavond moeten wij opnieuw de schoenen van de voeten trekken. Want wie zou kunnen spreken over zulke dingen? Christus is nedergedaald ter helle. We belijden het elke zondagavond. Zullen we vanavond eens bij onszelf te raden gaan? Want we horen het aangemeend. En wat doet het me eigenlijk? Ik hoop dat er vanavond een erfenis thuis en in de kerk is. Die het eens mag gaan verstaan. Wat nu uit eeuwige liefde de borg heeft willen doen. Want hoe meer u het mag gaan verstaan. Hoe meer u de zonde zult gaan haten, vlieden en verlaten. Hoe hartelijker en onvoorwaardelijker u zult gaan buigen voor de Allerhoogste. Hoe dierbaarder deze zaligmaker voor u wordt. Dat hij voor u wilde afdalen in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Om nu de deur der hel voorgoed dicht te gaan doen voor zulke helwaardige zondaren die niet anders kunnen dan met de koorden van de veroordeling om de hals hun rechter om genade bidt. En zie daar, dan is er in het artikel van vanavond troost voor zulke domwaardige zondaren die elke dag niks anders kunnen dan in de binnenkamer maar liggen te bedelen. Heere, bekeer me toch tot u, want ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heere, bewijst u me toch genade, want ik heb gezondigd. Heere, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Zou u vanavond niet smeken, gemeente, om een zegen ten eeuwige leven? We gaan naar ons leer- en troostboek, naar vraag 44 van zondag 16. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Christus nederdaling ter hel. We letten op de betekenis daarvan, op de verlossing daardoor en op de troost daaruit. Christus nederdaling ter hel, de betekenis daarvan, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis was gezonken. De verlossing daardoor, dat ik in mijn hoogste, het onderste regeltje, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dus Gods kinderen worden door de nederdaling ter hel van Christus verlost van de helse benauwdheid en pijn. En dan de troost daaruit, zo begint het antwoord op dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat het is ik voor u. Gemeente, waarom staat dit nu aan het einde van de trappen van Christus' vernedering? Wij moeten de middelaar leren kennen in zijn namen en ambten en naturen en staten en weldaad. We gaan vanavond letten op de vijfde trap in de staat van Christus' vernedering. De staat van vernedering wijst erop dat Christus schuldenaar is aan het recht Gods. Maar we gaan het straks zien dat de nederdaling ter hel niet is geweest na zijn sterf. Waarom staat het wel aan het einde van die vijf trappen in onze geloofsbelijdenis? Denk even mee, gemeent. Wij zijn zondaar. Hoe is ons leven nu? Wij worden geboren. De een moet meer lijden dan de ander, maar we moeten allemaal lijden vanwege de zonde. Dan gaan we sterven. Dan worden we begraven. En dan? Dan is het een van de twee. Als ik onbekeerd sterf, daal ik neer ter hel. Dat hebt u nog nooit op een rouwkaart zien staan, natuurlijk. Daar staat dat iemand gestorven is en wanneer die begraven wordt. En hoeveel gestorven zondaren zullen al niet ter helle zijn neergedaald? Neemt u het eens mee, gemeente. En kijk, nu is Christus borg geworden voor de zijnen. Geboren, geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Voor al de zijnen, opdat hij al de zijnen van de eeuwige rampzaligheid verlossen zou. Uit de eeuwige dood zou redden. En ook op de aarde hen zou verlossen van de helse benauwdheid en van de helse angsten en pijnen die Gods kinderen soms moeten ondervinden. Voelt u gemeend? Hoe is nu in uw leven? Leg uw leven, uw hart er eens naast. We vinden op veel grafstenen hier rust. Waar zou het werkelijk zo zijn? En waar zou het gelden? En zij vinden geen rust, dag nog nacht. We kunnen zoveel schrijven, gemeend. En we kunnen zoveel redeneren en denken. Leg uw leven naast de werkelijkheid. En God opene uw ogen. Opdat u zou mogen gaan zien hoe het met u is. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Als u sterven gaat, wat volgt er dan voor u? Wat volgt er dan voor u? Dan is het werkelijk gemeente één van de twee. Sta erbij stil. Keer in tot uzelf. Buigt u voor God in stof. Smeek uw rechter om genade. Bid om ontferming. Vraag om vergeving en om verzoening. En om herstelling in Gods gunst en gemeenschap. Nu is het waar gemeend dat Christus na zijn sterven niet is neergedaald in de hel. Hij is ook niet neergedaald in de hel, zoals sommigen denken, om ook na zijn sterven daar zijn overwinning nog te gaan bewijzen. Daar hebben wij in Gods woord geen grond voor om het te zeggen. Het is ook niet zo dat Christus na zijn sterven toch is nedergedaald naar de hel om de onbekeerde gestorven nog het evangelie te prediken, dat er alsnog een alverzoening zou zijn zoals sommigen dat willen. Daar vinden we in de schrift ook geen grond voor. Het is ook niet zo dat Christus na zijn sterven naar de hel zou zijn neergedaald om daar uit het voorportaal de gelovigen uit het Oude Testament te gaan halen en om ze daarvan te gaan verlossen. Arme Abraham en arme Isaac en arme Jacob, wanneer ze daar jaren in het voorportaal van de hel zouden hebben moeten verblijven, gemeente. Nee, ook voor de gelovigen in het Oude Testament gold het wat Jacob zei. Heere, op uw zaligheid wacht ik. En toen werd bij zijn sterven zijn ziel van stonden aan opgenomen tot zijn hoofd Christus. Dus dat zijn dingen die hebben mensen ervan gemaakt. Maar wat is nu voor Christus wel de nederdaling ter hel? Het staat in het antwoord. De Heere Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, in zonderheid aan het kruis, maar in zijn ganse lijden, gezonken was. Christus leed zijn hele tijd op de aarde. Als wij zelfs van Lot al lezen dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde in Sodom en Gomorra, hoe moet Christus zijn rechtvaardige ziel gekweld hebben als hij op deze door de zonde verworden wereld 33 jaar wandelde? Maar bijzonder in zonderheid aan het einde van zijn leven heeft Christus de helse angsten en smarten geleed. We hebben dat vanmorgen overdacht. Iets daarvan, maar met name ook toen hij tot zijn discipelen kwam en vanmorgen bij stilgestaan. En daarom hebben wij van Christus lijden vanmorgen niet al te veel gezegd. Dat komt vanavond aan de beurt. Maar gemeente, daar in de hof van Gethsemane was het natuurlijk niet alleen een lichamelijk lijden. dat zijn zweet als grote druppelen bloeds op de aarde afliepen, dat wijst ons veel meer op het zielenlijden van de middelaar. De ganse last van de toorn God zonk op Christus neer. En de schuldenlast van zijn kerk werd op Christus gelegd. En Satan benauwde de zaligmaker van alle zijden. Daarom kroop hij als een worm. Daarom werd zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. Daarom werd Christus zeer verbaasd. En daarom was hij zeer beangst als hij daar de hof van Gethsemane inging. Hoe worde ik geperst totdat het volbracht zij. Zijn zielenlijden was het bitterste in het lijden van Christus daarin. De hof van Gethsemane, maar meer nog aan het vloekhout des kruises, toen de zon haar licht introk en toen de Zoon Gods, die nooit zonde gekend nog gedaan had, daar hing in het brandpunt van de toorn Gods tegen de zonde en van zijn Vader verlaten werd en het uit moest roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Weet u wat het bitterste in het zielenlijden van Christus was? Dat hij daarin geheel alleen was. In de hof van Gethsemane heeft hij de pers alleen getreden. Maar toen bad hij nog tot zijn Vader. En toen riep hij zijn Vader nog aan. Maar toen hij daar hing in die drieurige duisternis. Toen nam God de Vader bij wijze van spreken afscheid van hem. Althans zo ervaarde Christus het. Zijn Vader verborg alle liefde voor zijn Zoon. Hij trok zijn vaderlijke liefde als het ware een ogenblik in. En zo doorworstelde Christus de geestelijke en de eeuwige dood. Gemeente Heer, moeten wij onze schoenen van de voeten aftrekken, want de plaats waarop wij staan is heilig land. Hier kan Gods volk niet in de geest verkeren, dan met grote zielsontroering, dan met heilig beven en dan met aanbidding dat Christus dat voor hen gedaan heeft. Daar zal de kerk tot in alle eeuwigheid zich over gaan verwonderen dat de Zoon Gods zich zo diep wilde vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel aan het vloekhout des kruises. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Volk des Heren, aanschouw dit Lam van God. Dat zich in deze gloed heeft laten verteren. En zo de geestelijke en eeuwige dood doorworstelde. Ons belijdenisgeschrift, gemeente, spreekt in de geest en in de lijn van Johannes Calvijn. Hij zegt in zijn institutie hier: niet alleen het lichaam van Christus is tot een losprijs overgegeven, maar er is nog een grotere en hogere prijs betaald, namelijk dat hij de vreselijke kwellingen van een veroordeeld en verloren mens in zijn ziel verduurd heeft. Dat bedoelt Petrus als hij zegt dat Christus verrezen is na de smarten van de dood ontbonden te hebben. De Zoon van God is in de smarten van de dood verwikkeld geweest, die de vrucht zijn van de vloek en de toorn van God. Christus moest de ernst van Gods wraak ondervinden om de toorn Gods te stillen en aan zijn rechtvaardig oordeel genoegdoening te geven. Vandaar dat hij ook als het ware handgemeen moest raken met de machten van de hel en worstelen met de verschrikking van de eeuwige dood. Zover Calvijn. U begrijpt, gemeente. Dan zeg ik met wat we vanmorgen zeiden: laten we toch deze week af en toe eens een ogenblikje iets goeds pakken en eens tot onszelf inkeren en eens iets gaan lezen over wat de borg en de zaligmaker wilden doen voor zijn ganse kerk. Wie weet mocht de Heere erin meekomen en dat er een zalige vrucht voor u mag overblijven. Want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehaag des Heren zal dan door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Christus is afgedaald in zulke diepte om nu diepgevallen zondaren zalig te maken. Zeg, bent u al verlost? Of weet u het niet in welke diep rampzalige staat u uzelf gebracht hebt in uw diepe bondsbreuk in Adam? Christus heeft dit gedaan in een korte tijd. Dat kon hij. Hij was de tweede persoon in dat goddelijke wezen die de ontluisterde menselijke natuur heeft aangenomen. En daarom kon hij, de eeuwige God, in een korte tijd als met één teug de beker van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde, de beker van de eeuwige helse verlorenheid, en met één teug tot de bodem toe ledigen. En dat heeft hij gedaan. En dat wordt bedoeld met het artikel wat we elke week beleiden: nedergedaald ter helle. En wij vervolgen ons leven. Ach, gemeente. Zouden we vanavond niet eens liggen gaan roepen uit de diepte? Smeek toch of God uw ogen opent. Als nu de Zoon God zich zo diep heeft moeten vernederen, wat zal dan een zondaar zonder Christus geworden, die zo moet sterven, die zo God moet ontmoeten en die zo de eeuwigheid moet gaan aandoen? Gemeente, dat zal alleen maar tegenvallen. Tegenvallen, tegenvallen. Dat is veel erger dan dat de schrift het zegt. Die buitenste duisternis, die eeuwige rampzaligheid. Weet u wat het ergste is? Eeuwig van God gescheiden. Nooit geen druppel water meer. Tot verkoeling van onze tong, nooit geen lichtstraal meer. Nooit geen evangeliewoord meer, maar eeuwig zonder en buiten God in de eeuwige rampzaligheid. O, het is te ernstig om het te zeggen, maar het is de waarheid. Christus is ter helle nedergedaald om zondaren te gaan verlossen. Kom, zullen we erop letten in onze tweede gedachte. De verlossing daardoor, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeend, ik lig om eigen schuld verloren. Bedenk het toch eens. Ik ga om eigen schuld verloren, als ik me niet waarachtig tot God bekeer. Bedenk het toch eens, want is de waarheid van ons leven. Weet u, gemeente, ik moet het vanavond eerlijk zeggen, wij, u en ik, wij hebben de hel verdiend. Luistert u, want het gaat u aan. Niemand uitgezonderd. Dat komt omdat wij, u en ik, wij alle in Adam, de Satan, zijn toegevallen en God de rug en de nek hebben toegekeerd en van God afscheid hebben genomen. En gemeend, nu kan ik zondag aan zondag, en we mogen onze plaats in de kerk nooit leeg laten staan onwettig. Dat zal de Heere bezoeken. Maar luister nu toch eens. Van nature dan kan ik het zo gemakkelijk onder die waarheid uithouden en ik hoop dat het eens onhoudbaar voor u wordt. Er was eens een predikant en die heeft dat, ja, ik misschien wel bij de Heere vandaan zomaar wat gedachten over gekregen. En die heeft dat eens wat uitgebeeld, hoe dat is. Want hij zag in een vertrek de Satan onder een tafel liggen te slapen, Want de mensen die waren daar aan het kaarten. En ze hadden vermaak in de dingen van de wereld. En dat slaapt de Satan ook. Dat vindt hij allemaal best. Wanneer de mensen met miljoenen de eeuwige rampzaligheid onbekommerd tegemoet gaan. Toen zag hij in een andere kamer. En daar waren mensen in een godsdienstig gezelschap. En daar deelde de duivel allemaal teksten uit. Nou, dat ging goed, dachten ze. Maar dat is nogal een verschil gemeend of ik een tekst van de duivel krijg of van de Allerhoogste God. Begrijpt u het? De Satan vindt best hoor, hij wil ook met teksten gooien. En toen kwam hij in een kamer en daar lag een arme zondaar te worstelen aan de troon van Gods genade. En toen was Satan een briesende leeuw. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Echt waar hoor. En wie gaat dat nu ervaren? Zodra God een zondaar bekeert, dan gaan ze dat ervaren en ondervinden. Zal ik zeggen hoe dat gaat? Jonge vriend van 16 of 19, hoe oud ben je? Als nu de Heere je bekeert vanavond, dan gaat de zondaar je benauwen en je wijs maken. Je bent nog veel te jong om bekeerd te worden. Je moet niet naar de Heere luisteren. Schep vreugde in het leven. En zo begint Satan helse benauwdheid in het hart te zaaien. De Heere is sterker hoor. Dat zeg ik er met één bij. Maar misschien zijn er jonge vrienden die het begrijpen. Als je nu in je jonge leven de Heere wil zoeken, dan komt de Satan op de been en dan zegt hij, je bent er veel te jong voor. Dat is dwaas. Moet je nu de Heere al zoeken? Er komt nog tijd genoeg in je latere leven. Geloof het niet hoor, want het is de vader van de leugen. Dan zijn er in de gemeente heel wat oudere mensen. En dan komt de Satan weer. En dan zegt hij, u bent te oud om bekeerd te worden. U hebt te lang gezondigd. U hebt de wereld te lang gediend. En hij maakt oude mensen moedeloos en radeloos en wanhopig. En dan zeggen ze, ik denk dat voor mij niet meer kan, oh dominee. Dan zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? En zeker wanneer God gaat werken, ook in het leven van oudere mensen, geloof maar dat de Satan erop afkomt. En als u nu onder het woord leven bekeerd wordt, hè, dan kan de Satan misschien u een ogenblik bij rust laten, maar daarna begint het hoor. Dan zegt hij, het is allemaal verstandswerk in uw leven. En het is allemaal vrucht van opvoeding in je leven. En het is allemaal gevoelswerk. En toen je meende dat God tot je ziel sprak, dat was alleen maar vrucht van tijdgeloof. Nee, je zult erachter komen. Werkelijk waar, stop maar met alles, want je bedriegt jezelf toch. En zo is de Satan bezig in het hart en leven van zielen die naar de Heere zoeken. Dan gaat hij anderen wijs maken. Je hebt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Het is allemaal te vergeefs. Nu kun je de Heere wel zo zoeken, maar het is allemaal voor niks. Dat gebeurt wel. Ik ben de laatste tijd 10 malen gebeld door een man die meende dat hij de zonde tegen de Heilige Geest had gedaan. Wat was die toch benauwd? Het is wat gemeend. In de latere oefeningen, zoals God zijn volk wat onderwijs geeft, dan gebeurt het gemeente dat de Satan goddeloze gedachten in het hart en in de gedachten gaat geven die in hun hart en leven nog nooit een plekje hadden. Ze weten niet waar het vandaan komt. Ze zijn soms ten einde raad. Dan begint Satan bij andere atheïstische gedachten in het hart te werpen. Ik heb eens gehoord van een predikant, ik kon het zo gauw niet terugvinden, dat Comrie ergens zegt, dat toen hij bekeerd werd, nee, ja, hij kon alleen maar hartelijk geloven dat er een God was. Maar in zijn latere leven werd hij met atheïstische gedachten aangevallen. Gemeente, dat doet Satan. En hij gaat helse angsten en benauwdheden trachten te verwekken in het hart en leven van degene waar de Heer in werkt, om ze maar wanhopig te maken. Weet u hoe de Satan dat doet? Daar stond Jozua de hoge priester, weet u het nog, Zacharia 3. En Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan, om hem op zijn vuile klederen te wijzen. En Jozua die had geen weerwoord, want daar stond hij in zijn hemelhoge schuld, verlorenheid en verdorvenheid voor God. En wat een wonder, kijk, en dan wordt dit waar. De Heere schuilde u, gij Satan. Hij die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dan gaat de Heere op zijn tijd zulke zielen troosten. In tijdelijke gevaren is de Satan er ook bij. Als David achtervolgd wordt door koning Saul, dan zegt hij, banden des doods hadden mij omvangen. En beken Belials verschrikte mij. Is de Heere zaligmakend overtuigd en gaat ontdekken en ontgronden en ontledigen en ontkrachten en ontbloot, dan kan Satan er zo bij zijn. Dan wordt de werkelijkheid, gemeente, zo we hebben gezongen, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Geloof je het nu nog niet dat de Heer je aan jezelf heeft overgegeven? Man, maak er toch een einde aan, dan is alle ellende voorbij. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed mis. Ik was benauwd omringd door droefenis, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. Wat denkt u toen Jona daar neerzonk, gemeend, met de eeuwige rampzaligheid voor ogen? En wat denkt u als Sion klaagt, de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten? En gemeente, wanneer dat echt zo ervaren wordt in de ziel, dan hebben ze niet zoveel meer. Helse benauwdheid en pijn. En hoe gaat de Heere ze nu verlossen? Luister eens. Hoe werd nu Jozua de hoge priester daaruit verlost, gemeend? Nu moet u eens even luisteren, want wat hebben wij nu overdag? En zo doet dat de Heere nu met zijn volk. Wonderlijk is het als de Heere het kerstfeest gaat laten worden in de ziel. En de ziel mag wonderlijk worden vertroost, dat nu God zijn Zoon gezonden heeft. Opdat hun iegelijk die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan mag de ziel gaan verstaan dat nu die moederbelofte aanvankelijk is vervuld. Begrijpt u? En wat een wonder, gemeente, als ik het door het geloof mag gaan verstaan. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde, dat zaad van de vrouw, zal u de kop vermorzelen. En gij zult de verzenen vermorzelen. O, dat wonder wordt zo onbevattelijk. En in de nadere oefening, als Jozua daar staat en de Satan daarbij staat en hem wederstaat en op zijn vuile klederen wijst, dan gaat God spreken. Maar dan mag Jozua ook gaan horen hoe dat nu eigenlijk kan. En hoe kon dat nu eigenlijk? Dat hebben wij toch overdacht. Nu zou God niet alleen die spruiten zenden en die komen zou, maar ik zal zijn graveersel graveren. Ik zal zijn openingen openen. Nu mocht Zacharia aan die Jozua zo'n dierbare profetie gaan verklaren, dat Christus, de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, zou gaan overgeven tot in de dood, en dat hij zijn bloed zou laten vergieten tot een volkomen verzoening van al de zonden, en dat hij nu de ongerechtigheid van zijn kerk op één dag zou gaan wegnemen. En dan mag Jozef wat laten verstaan. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Want zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, zegt de Heere der Heerscharen. Sla die herder. De schapen zullen wel verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Luister, wanneer nu de ziel door het geloof mag worden meegenomen naar Gethsemane gemeend, dan worden ze ingeleid in de gangen van Christus' diepe vernedering. En wanneer ze nu onder zulke benauwdheid en helse pijn gekweld worden, en het bij ogenblikken niet meer weet. Hij zegt, en ik vrees dat ik nog alles mis aan mijn werk geen waarheid is. En hun ongerechtigheden tegen hen getuigen. En Satan op de been is en ze op al hun zonden wijst. Dan hebben ze geen weerwoord en dan staan ze daar. Maar dan gebeurt het wel eens dat Christus gaat spreken. En dan gebeurt het wel eens dat dat dierbare lijdensevangelie voor zulke ziel mag worden ontsloot. En dat ze door het geloof een oog mogen slaan op die borg die daar kroop als een worm en geen man. En die daar bad te midden van de strijd en te midden van de benauwdheid en de helse pijnen. En het uitriep, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk, ik wil maar uw wil geschieden. En als de ziel dat verstaan mag, uw wil geschieden. En de gewilligheid van de borg mag in de ziel worden verklaard. Dat hij nu zo gewillig was om nu af te dalen in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Om zijn kerk daarvan te gaan verlossen. Dan wordt het ik voor u ervaren in de ziel. En dan mag geloofd worden dat Christus zich overgaf, opdat hij de zijne zou gaan verlossen met een eeuwige verlossing. Waarom heeft Christus zich zo diep moeten vernederen? Waarom heeft hij aan het hout des kruises uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat nu verlaters van God tot God genomen zouden worden, om dan nimmer meer van hem verlaten te worden. Nedergedaald ter hel. Toen heeft hij voor al de zijnen de deur naar de hel voor goed gesloten. Zelfs voor een moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Mij van de helse benauwdheid verlost. Bedenk nu maar, gemeente, dat is een eeuwige verlossing. Wat een wonder. Ze kunnen zo vrezen dat zal ik nooit komen. Ik zal nog een der dagen door de hand van die helse zal omkomen. Ik zal nog voor eeuwig verloren moeten gaan. Het is eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld. Zijn er nu die zielen die bij ogenblikken wel eens moeten uitroepen verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Maar zie dan eens en smeek maar om ogen voor uw ziel. Opdat u mag verstaan dit onbevattelijke wonder. Dat nu Christus zich wilde vernederen. O, misschien wordt u openhoud. Misschien worden er scherpe, vurige pijlen op u afgeschoten. En weet u het bij ogenblikken niet meer. Weet u wat Luther deed, hè? O, hij werd zo benauwd dat hij op een gegeven ogenblik dacht, hè, dat de Satan in zijn werkkamer bij hem was. Zo benauwde die helle hond Luther dat hij zijn inktpot nam en wierp naar de duivel toe. O, dan neemt God het voor de zijne op. En dan wordt het waar dat hij de zijne verlost. hier voor de tijd uit zulke benauwdheid, door de ogen der ziel te richten op die dierbare borg, die plaatsbekledend en borgtochtelijk zich wilde vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dan wordt de kerk getroost. We gaan er straks op letten. Maar zingen eerst Psalm 22, het derde vers. U smeekte zij, van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood. Psalm 22, het derde vers. Christus' nederdaling ter hel, de betekenis daarvan en de verlossing daardoor en de troost daaruit, omdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus dat voor mij heeft gedaan, om mij te verlossen, om mij te troosten. Gods kinderen zijn vaak een prooi. Prooi van de hoogste aanvecht. Prooi van bestrijdingen. Prooi van eigen lust. Prooi van de wereld. Een prooi van de hele macht der duisternis. Hoe was Simson een prooi van zijn eigen zinnelijke lust? Vreselijk kostte hem zijn twee ogen. Wat heeft hij gezondigd? En toen, het is waar, een type van de middelaar. Maar ook een gevallen zondaar. Die alleen uit louter genade haar soeverein ontferm om Christus wil verlost kon worden. En daardoor ook de troost mocht ontvangen. Toen de Heere hem zijn kracht nog weer eenmaal teruggaf. En toen wist hij wie zijn God toch was. En stierf hij met die onbesneden Filistijnen. Maar werd zijn ziel opgenomen. Wat is uw enige troost? Daniel was een prooi van de wereld. Daar in ballingschap. En hij werd in de leeuwenkuil neergelaten. Maar wat heeft Daniel daar ervaren? Dat te midden van alle benauwdheid en bestrijding hij wonderlijk is vertroost. Dat heeft Daniel niet opgekund. Hoe God de muilen der leeuwen heeft toegesloten. En Daniel daarin alle rust en vrede te midden van de leeuwen de nacht heeft doorgebracht. Wonderlijk vertroost. De discipelen gemeend, wat kwam er ontzettend veel op af. De ganse hellemacht op de been. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat zijn ze bijzonder op de paasmorgen. Wonderlijk vertroost. En mochten ze direct delen in de baten van Christus' diepe vernedering. Volk des Heren, we moeten het maar niet vergeten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en tegen de machten. Tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom zal ieder van Gods kind er iets van ervaren. Ze bij ogenblikken de hoogste aanvechtingen ondervinden moeten in dit leven. En waar de Satan geen erg in heeft, dat hij ze altijd maar uitdrijft. En de binnenkamer in doet vluchten, dat ze daar hun nood weer mogen neerleggen voor de Allerhoogste. Hoe is Jona ganselijk vertroost in het ingewand van de vis, waar alles afgesneden werd. En hij meende, het is verloren. En voor eeuwig verloren. En dan lezen we van dat bijzondere nochtans. Het nochtans des geloofs. Het nochtans des geloofs wat vrucht is van het werk van God de Heilige Geest. Die in zulke benarde omstandigheden het geloof gaat oefenen. En dan zegt hij, maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere mijn God. In welke weg, ik zei het al, we zien het namelijk bij Jona ook. Mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid, als hij nog was in die nederste delen der aarde. O, daar komt het gebed tot God. We haalden Psalm 116 al aan, ik lag gekneld in banden van de dood. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En het andere couplet, we hebben het gezongen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Opdat ik voor elks ogen, voor Gods ogen ook steeds wandelen mag in vrolijk levenslicht. Op het gebed gaat God grote wonderen doen. En wat is dat een wonderlijke ervaring voor Gods kinderen. Te midden van de hoogste aanvechtingen. Als de Heere ze verwaardigt zijn genadetroon als een waterstroom aan te lopen. En ze mogen uit de diepte tot de Allerhoogste roepen. En de Heere gaat de hemel scheuren en zich over hen ontfermen. Wat staat er? Wat geeft nu die wonderlijke troost, gemeente? En natuurlijk, dat moet door de oefeningen geleerd worden, maar de onderwijzer die mag het weten. Hij zegt, mijn Heere Jezus Christus, mijn Kyrios, die mij kocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed, mijn zaligmaker, mijn gezalfde, de hoogste profeet, de enige hoge priester, de eeuwige koning, dat is het mijne des geloofs. En aan dit mijne des geloofs gaat een andere mijne vooraf. Dat mogen we nooit vergeten. Wat voor mijne is dat dan? Dan moet ik gaan verstaan dat het mijn zonden zijn die Christus zo deden kruipen als een worm en geen man. Dat het mijn zonden zijn dat Christus zich vernederen moest tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Dat het mijn zonden zijn die Christus aan het kruishout nagelde. In die weg, gemeente. Want als ik zie dat mijn zonden er de oorzaak van zijn, dan is het tot diepe smart in de ziel dat Christus zich zo diep vernederen moest. Maar dan word ik ook voor God een helwaardige zondaar. Want Christus, gemeente, is ter helle neergedaald, opdat hij straks ten hemel zou worden opgenomen. Daar neemt hij zijn hele kerk in mee. En u zal de kerk er hier bij ogenblikken iets van moeten ondervinden. En zeker in dat dodelijkste tijdsgewricht, wanneer ze menen zo heel eeuwig rechtvaardig voor eeuwig te verzinken, dat God ze gaat verlossen met een eeuwige verlossing en gaat troosten met een troost waar ze voor tot in der eeuwigheid in delen zullen. Weet u, dan mag dit artikel verstaan worden en dan mag er met de emmer van het geloof troost worden geput en geschept uit dit dierbare artikel van onze geloofsbelijdenis. Is wat? Dat nu Christus zich zo diep wilde vernederen, daarin was hij mijn Heere Jezus Christus. Dat heeft hij voor mij gedaan. Wat is uw enige troost bij de in leven en in sterf, dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, die mij kocht met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed, en mij al zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En door zijn geest maakt hij mij gewillig en bereid om voor hem te leven. Een enige troost, en dat komt nu in ons leer- en troostboek telkens maar terug. Hoe dat kan, want die man die zo diep vernederd is geworden, is daarom en in die weg een verberging tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. En hij is als waterbeken in een dorre plaats en de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. In alle aanvechting, in alle strijd, in alle benauwdheid. Als de storm opsteekt in de ziel, of als er in Gods aanbiddelijke voorzienigheid diepe wegen bewandeld moeten worden, dan wordt de kerk eruit verlost op Gods tijd. En gemeente, wanneer worden ze nu getroost? Wanneer gaat God nu alle tranen van hun ogen afwissen? Als de dood komt, als het sterven wordt, en als God ze gaat opnemen in heerlijkheid. Want dan kan die verklager der broederen er nooit meer bij. Dan zijn ze voor altijd en voor eeuwig van alle helse benauwdheid en pijn, van alle aanvechting en strijd voor goed en voor eeuwig verlost. En dat heeft Christus gedaan. Begrijpt ge, gemeente, het is een onbevattelijk wonder. Wat de apostel zegt in de Romeinenbrief, want dat wordt nu voor al de zulke waar. Ook voor die zielen die er maar niet bij kunnen komen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Daar staat de Satan, die Jozua wederstaat. Maar God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag wel gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere, mijn Heere Jezus Christus. O ziel, als u het niet durft te zeggen. Hij is evenwel dezelfde middelaar. En de meest bekommerde ziel vergeet hij niet. Hij vergat zijn jongeren daar niet. In de hof van Gethsemane, ze lagen te slaap. Terwijl de ganse hellemacht op de been was. En de bende naderde met zwaarden en stokken. Maar met zijn liefdevolle stem wekt hij ze op. Mogen we het nogmaals doen, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En vandaar is het dat de kerk ook zo gemakkelijk aangevallen en benauwd kan worden. Maar smeek toch of die dierbare middelaar, hoe langer hoe meer, gestalte mag verkrijgen in uw ziel. En gemeent, kom, hoe we straks begonnen, sta er toch bij stil. Geboren, lijden, sterven, begraven worden. Maar waar zijn we dan? Waar zijn we dan? Opgenomen in heerlijkheid of nedergedaald ter helle? Stel het niet uit om het te overdenken. En buig uw knieën en zoekt toch de levende God, terwijl hij te vinden is. En roept hem toch nog aan, terwijl hij nu nog nabij is. Stel het niet uit, maar zoek hem heden, dat is vandaag. Wie weet, God mocht zich wenden, de arbeid van Christus is volkomen en zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen. Psalm 89, het tiende vers, is onze slotzang. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog, in uiterst engten dringen. Psalm 89, het tiende vers. gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.